Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
In America, the vote is sacred. It's how people of this nation express their will. It is the will of the voters. No one, not anything else, that chooses the president of the United States of America.
Good evening. I'd like to provide the American people with an update on our efforts to protect the integrity of our very important 2020 election. If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. If you count the votes that came in.
So, each ballot must be counted. And that's what we're going to see going through now. And that's how it should be. Democracy is sometimes messy. It sometimes requires a little patience as well. But that patience has been rewarded now for more than 240 years.
Tens of millions of unsolicited ballots without any verification measures whatsoever.
Well, we're interrupting this because...
Many critical states, including massive victories in Florida.
Okay, here we are again in the unusual position of not only interrupting the President of the United States, but correcting the President of the United States.
Welkom bij Radio Amerika, de podcast van de Groene Amsterdammer over de Verenigde Staten in 2020. Elke paar weken spreken wij over de presidentsverkiezingen tussen de zittende Amerikaanse president Donald Trump en zijn uitdager Joe Biden. Dit is een tweegesprek vanaf de redactie in Amsterdam. Ik ben Rutger van der Hoeven, de buitenlandredacteur van de Groene Amsterdammer. En ik spreek met onze correspondent in de Verenigde Staten, Casper Thomas. Casper, jij zit in Washington. Wordt er gefeest bij jou op straat of is alle actie op je scherm?
Nou, het is meer op mijn scherm, moet ik eerlijk zeggen. En eigenlijk, om eerlijk te zijn, is Washington misschien wel de saaiste plek om te zitten. Zeker tijdens deze verkiezing. Want Trump is hier weliswaar, maar dit is niet de plek waar het gebeurt. Het gebeurt in Atlanta, Georgia. Het gebeurt in Phoenix, Arizona. En in Philadelphia, Pennsylvania. Dus... Ja, ik heb eigenlijk in die zin een beetje een saai thuishonk. Maar ik moet wel zeggen, ik was verkiezingsavond in de supermarkt. En opvallend genoeg was alle champagne daar uitverkocht. Dus blijkbaar heeft deze stad, die altijd heel erg op de Democraten stemt... toch wel een soort voorschot genomen toen op een overwinning voor Biden.
Ja, misschien was het toch een voorteken wat je serieus had moeten nemen.
Ja, maar goed, ik kon zelf geen fles meer aanschaffen. Dus dat feest ging niet door.
Tja, die uitslag dan. Nou ja, het is een beetje een gekke situatie, want wij we gaan ervan uit dat Biden wint. Dat is ook op dit moment is dat lijkt dat zo goed als zeker, maar ja, dat weet je nooit. Hij ligt voor in zowel Pennsylvania als Georgia, als Nevada, als Arizona. En dat lijkt dan als je dat combineert met de plekken waar de laatste stemmen vandaan moet komen, alsof het daarmee is gedaan. Nou is natuurlijk, ja. Gaan we hier een disclaimer geven, maar we gaan er toch maar even vanuit dat die wint. Dan is toch die bijl gevallen voor Donald Trump.
Ja, die kaart die je net noemde is meteen al interessant. Hè? Inderdaad, de nieuwskanalen hier hebben nog niet de overwinning officieel uitgeroepen voor Biden. Dus dat is de slag om de arm. Pennsylvania, teruggewonnen op Trump, zoals het er nu uitziet. Een noordelijke industriële staat, om het zo maar te zeggen. Arizona, een zuidelijke Sunbelt staat, een enorme groeikern ook. En misschien dus zelfs Georgia, een staat in het diepe zuiden met een grote aandeel Afro-Amerikaanse bevolking traditioneel heel republikeins bolwerk. Dus je ziet eigenlijk hele verschillende soorten staten voor Biden gaan en ook een cruciale bijdrage aan zijn te verwachten overwinning leveren.
Ja, het is toch een beetje een gekke werkelijkheid, moet ik zeggen. Want je hebt dus, vorige keer was het zo dat Hillary Clinton 3 miljoen stemmen meer kreeg, maar die zaten dan net verkeerd verdeeld. En Trump die won een paar staten nipt, waaronder staten die Joe Biden dan nu nipt wint. Hij ligt 4 miljoen stemmen voor. Ondertussen heeft Donald Trump miljoenen stemmen meer gekregen dan hij kreeg. Dus het is ook heel gek om nu zo'n toch wel vrij ruime overwinning te zien. En ook te praten over alles wat hij teruggewonnen heeft. Terwijl tegelijkertijd dat in mensen die daadwerkelijk gestemd hebben en ook de steun voor de Trump-agenda en de man die Trump is en het soort politiek wat hij bedrijft, die lijkt helemaal niet significant afgenomen.
Nee, dat klopt. En dat is ook een van de conclusies die ongeacht wat nou de precieze uitslag van deze verkiezingen gaat zijn, die je al kunt trekken. Trump is onverminderd populair en op veel plekken zelfs nog populairder gaan worden. En dat gaat ook een van de vragen zijn het postverkiezingstijdperk gedurende die tijd beantwoord zal moeten worden. Waar is de extra steun voor Trump vandaan gekomen? Waarom is hij zo immuun gebleken voor dingen waar een normale president al 100 keer over gestruikeld was, zoals een slechte economie of die COVID-pandemie die zo uit de hand loopt? Maar één ding wil ik daar wel bij zeggen. Als je even terugdenkt aan 4 jaar geleden. Trump won toen heel nipt. Minder dan 80.000 stemmen in 3 staten uiteindelijk. Die nu trouwens weer terug lijken te gaan naar Biden. Die destijds het verschil maakten. En vervolgens hebben we 4 jaar lang zo ongeveer Amerika samengevat met Trump. Alsof heel Amerika begon en eindigde met Trump. Als je consequent bent als journalist, als duider, en Biden wint nu, nipt of misschien iets ruimer, dan zouden we eigenlijk nu 4 jaar lang moeten gaan praten over het feit dat Amerika zo'n middle of the road liberaal land is. Maar we zijn meteen alweer over Trump aan het praten, omdat zijn steun nog zo groot is. Dus ergens zit daar wel een soort inconsistentie in.
Ja, het is trouwens wel aardig hoor. Die Joe Biden, die kan zich nu eindelijk, je zou kunnen zeggen, zijn vleugels volledig uit gaan slaan. Die staat inderdaad toch erg bekend als Average Joe. Maar als je nu kijkt naar het voortraject wat hij daar deze verkiezingen heeft gemaakt, dan lijkt het erop alsof hij echt serieus zich opnieuw wil uitvinden als een heel progressieve president die absoluut ambitieus is. Zijn eerste agendapunt is altijd duidelijk geweest: Trump uit het Witte Huis. Maar hij heeft zichzelf tijdens die voorverkiezingen veranderd van een kandidaat die alleen maar daarover praatte, naar een kandidaat die steeds meer progressieve agenda omarmde en ook steeds meer tegen mensen om hem heen begon te vertellen dat hij echt een transformerende president wil zijn. Dus het zou wel eens mis kunnen zijn dat die inschatting van Joe Biden. Hij heeft zelf een interessant levensverhaal. Hij heeft de ervaring. Hij is iemand die al heeft gezegd dat hij samen wil werken met de Republikeinen. Nou, dat is een heel groot vraagteken of die dat ook willen. Maar het zou dus best anders kunnen uitpakken dat hij zo'n average Joe is en dat hij daadwerkelijk grote stappen wil zetten en een echte agenda en een erfenis wil nalaten. Hoe zie jij dat eigenlijk?
Nou ja, het zou kunnen. Ik denk dat die ambitie er ook wel is. Maar dan kijk ik meteen naar hoe de Senaat aan het uitpakken is op dit moment. Met de kans op een republikeinse meerderheid die daar in stand blijft, die vrij groot is. En dan denk ik dat het scenario van stelselmatige obstructie door de Republikeinen groter zal zijn dan de bereidheid om steun aan Joe's plannen te geven. Ook al was het maar vanuit het perspectief dat er over 2 jaar weer tussentijdse verkiezingen zijn. Die cycli zijn altijd zo kort hier in Amerika. En dat een land waar het slecht gaat op dat moment dan gezondere voedingsbodem voor hen is, dan een land waar ze Joe Biden de hele tijd aan zijn plannen hebben geholpen. Dus ik ben daar niet zo optimistisch over, eerlijk gezegd.
Ja, goed. Ik, één kanttekening daarbij is denk ik wel dat die disciplinerende werking van Donald Trump, die was de afgelopen jaren heel erg groot op die senatoren. En die konden ook die konden niet ontsnappen aan die wrekende de woede van Trump als ze uit de pas liepen. En als hij weg is als president, dan zal hij zeker proberen om die greep op zijn partij te houden. Maar ik denk dat het veel moeilijker voor hem is om dat af te dwingen. En lukt het dan Mitch McConnell, de leider van de Senaatsfractie van de Republikeinen in de Senaat, om dat blok zo coherent te houden als het was met Donald Trump er weer boven? Dat vraag ik me af. Als je bijvoorbeeld kijkt naar zo iemand als Susan Collins, die nu een senator die haar zetel heeft veiliggesteld in Maine, die zou best wel eens onafhankelijker kunnen zijn nu Donald Trump niet meer als president daar zit. Maar dus ja, hoe coherent dat Republikeinse blok dan wordt, dat zou wel eens minder kunnen zijn dan het was.
Ja, dat zou kunnen. Ja, dat blijft gewoon afwachten en is iets gewoon om de komende tijd in de gaten te houden. Tegelijkertijd zie je dus dat het zijn van de partij van Trump voor de Republikeinen op geen enkele manier in de problemen heeft gebracht. Als je kijkt naar de verkiezingsuitslagen, de Democraten winnen, verliezen zetels in het Huis van Afgevaardigden. Ze krijgen de Senaten niet bij. Op statelijk niveau weten ze geen enkele nieuwe meerderheid te halen. Dus eigenlijk, als je onder de streep kijkt, zijn de Republikeinen en masse beloond voor de omarming van Trump.
Ja, en als je het langer bekijkt, dan zou je ook kunnen zeggen dat sinds de jaren 90 de Republikeinen beloond zijn voor voor obstructiepolitiek. En die kreeg een beetje absurde dimensies onder Trump, omdat hij de hele tijd deed alsof hij voortdurend dwars werd gezeten, terwijl hij op een gegeven moment het Huis van Afgevaardigden en de Senaat en het Hoge Rechtshof en 2/3 van alle staatsparlementen achter zich had. Maar goed, die obstructiepolitiek die ze bij Obama en Clinton en het hebben gevoerd, die legt ze electoraal gezien gewoon geen windeieren. Daar worden ze niet op afgerekend.
Nee, dat zie je nu. Maar goed, laten we kijken hoe zich dat de komende tijd ontwikkelt. Gaat op het lijstje voor een Radio Amerika over een halfjaartje.
Ja, en over dat zich nu ontwikkelen. De rechtszaken, de juridische aanvechtingen, die buitelen al over elkaar heen. Dat was al aangekondigd. Kun jij daar iets over zeggen, over wat je verwacht?
Ja, ik vind dat heel interessant. Het was van tevoren ook een van de dingen waar iedereen heel erg bang voor was. Weet je, verkiezingsuitslagen aanvechten, hertellingen aanvragen, zeggen dat er iets mis is met de procedure. Nou ja, dat hele register wordt momenteel leeggetrokken door Trump en de Republikeinen. Daar waar ze maar een zaak in kunnen dienen, dan doen ze dat. Maar het interessante is, en daar wordt ook wel een beetje over, mensen zich die hierover verkneukelen, een beetje de schadefreude. Tot nu toe draaien al die zaken eigenlijk op niks uit. De rechter zegt elke keer, en ik vat het even samen, want het zijn een heleboel zaken, maar dit is een beetje de rode draad. Die zegt elke keer, ja, jullie hebben geen poten op te staan. Als ik zie wat hier wordt ingediend, mist het een overtuigend verhaal, het mist bewijsstukken. Hier en daar heeft de rechter eigenlijk met zoveel woorden gezegd, ja, jullie leveren gewoon een juridisch broddelwerk in, dus ga je huiswerk maar eens doen voordat je mij weer lastig komt vallen met een aanklacht. En hier zie je een beetje dat wat Trump een beetje in de staart bijt. Hier is een soort heel versimpeld idee van hoe de rechterlijke macht werkt. Dat op het moment dat je naar de rechter gaat en wat roept, dat er dan naar je geluisterd wordt. Maar dat is op dit moment nog absoluut niet aan het gebeuren.
Ja, ik ben het helemaal met je eens. Ik zag Giuliani, zijn voormalige juridische adviseur, die zei, ja, we hebben hier een jaar op voorbereid. En die zei dan een beetje met swagger dat er nu iets enorms juridisch ging losbarsten. Maar het ziet er eigenlijk allemaal best wel amateuristisch uit. Ik bedoel, er is geen enkele juridische grond om het tellen van democratisch ingediende stemmen te laten stilleggen. Dat is gewoon heel erg gek om daar al mee te beginnen. Zo'n rechter die zegt dan, nou ja, geef maar eens een goede reden. Ik bedoel, dat dienen ze dan ook in Michigan in, terwijl bijna alle stemmen waren geteld. Dus dan zegt een rechter ook van, nou ja, laten we nu maar even doortellen. Dus dat zag er ontzettend knullig uit. En toen zei ook een juridisch adviseur van Trump, die zei vervolgens in de media van, nou ja, nu gaan we met de legal challenges beginnen en dan gaan we kijken of die rechters trouw blijven aan Trump. Hij heeft er 3 benoemd en nu gaan we kijken of Coney Barrett gaat deliveren. Nou ja, er is denk ik geen betere manier om zo'n rechter haar geloofwaardigheid te ondergraven. En ook geen betere manier, denk ik, om haar te motiveren om te laten zien dat ze niet een schoothondje is van Trump. Dus ik, ja. het ziet er allemaal nogal knullig uit, moet ik zeggen.
Ja, knullig is inderdaad, je zegt amateuristisch knullig, en dat zijn een beetje, dat zijn volgens mij wel accurate termen hier. Kijk, en voordat er iets echt voor het Supreme Court komt, zullen er eerst dingen op lagere juridische niveaus moeten plaatsvinden. En zelfs daar gebeurt het al niet. Dus het idee, Trump kan niet even het Witte Huis uitlopen, naar het Supreme Court gaan, 1,5 kilometer verderop en daar een zaak indienen om de hele verkiezingen stil te leggen of iets te doen. Het moet echt per kiesdistrict, per juridictie. Dat is een heel stapsgewijs proces en dat moet je heel nauwgezet en heel scrupuleus doen. En het lijkt er haast op, maar goed, misschien is dat nog wat voorbarig, dat de Trump-campagne gewoon niet de misschien wel de financiële middelen daarvoor heeft, maar niet de juridisch-intellectuele middelen om die strijd te winnen. Dus ik ben eerlijk, we hebben het 4 jaar lang gehad over, weet je, houden de instituties, overleeft de rechtsstaat in Amerika. Nou, ik ben er 4 jaar lang eigenlijk vrij somber over geweest, maar nu het ultieme puntje bij het paaltje komt en de stemmen geteld moeten worden en daar rechtszaken over worden gevoerd, is eigenlijk de conclusie: de verkiezingen verlopen behoorlijk rustig, soepel en veilig.
Ja, volgens mij zeg je wel 2 verschillende dingen. Want je hebt het over die juridische aanvechtingen. Nou, die gaan tot nu toe in ieder geval die hebben niet zoveel effect. En het tellen gaat door. Maar je zegt ook het ondergraven van die rechtsstaat. En dan zit je op ander terrein. Want we hebben de afgelopen nacht hebben we wel iets onvoorstelbaars gezien, waar mensen met hun mond open zaten te kijken. Nieuwszenders die deden hun uitzendingen uit. En wat daar toch werd door de Amerikaanse president werd gezegd over het ondergraven van de hele legitimiteit van het democratisch systeem, was toch wel ongekend.
Ja, dat klopt. Even voor de korte de opfrisser. Na Trump hield een speech waarin hij eigenlijk zei: elke stem die op mij is uitgebracht telt en elke stem die op de democraten uitgebracht is illegaal. Ik vat het even samen. En ik zat die speech te kijken en misschien ben ik wat murf geworden en misschien speelt het slaapgebrek mij enigszins parten. Maar ik had het idee, ik zat die speech te luisteren en ik denk, oké. En ik zat de hele tijd te wachten, wanneer gaat Trump nou iets concreets zeggen? En ik had het gevoel dat ik aan het luisteren was naar een soort hele lange uitgesproken tweet. Maar hij kondigde verder geen acties aan, hij nam niet een beslissing, hij deed uiteindelijk niks. Dus ik vond dat heel, heel veelzeggend eigenlijk, want ineens werd het volgens mij duidelijk dat Trump ondergraaft daarmee wel het vertrouwen in het systeem. Maar als het systeem vervolgens wel werkt, dan ergens is er een punt waarop dat een beetje belachelijk begint te worden. En ik had een beetje het idee dat dat punt bereikt was met die speech. Dus ik was juist in plaats van heel erg geschokt, dacht ik, ja, ach, ik haal een beetje mijn schouders over op. Maar misschien, wat ik zeg, ben ik daar te laconiek in.
Nou ja, laten we zeggen, het is pas zo ongeveer dag 1 van de uitslag. Dus ik denk het feit dat het nu nogal amateuristisch juridisch wordt aangepakt en dat Trump in zijn eentje gewoon een beetje lijkt te improviseren, dat is maakt dat die eerste slag die maakt niet echt indruk, maar er zijn nog wel 2 maanden te gaan. Dus
daarvoor moeten we dus bedenken, wat kan er in die 2 maanden gebeuren? Welke aangrijpingspunten op dat kiesproces, op het tellen van die stemmen, kunnen Trump en zijn advocaten gaan vinden om een uitslag die steeds steviger aan het worden is, die steeds duidelijker aan het worden is, om die op een of andere manier terug te draaien. Kijk, als het inderdaad zoals destijds in Florida aankomt op dat ene stemkantoor, dan heb je een heel duidelijk punt waar je op kunt lezen, als het ware. Maar op het moment dat je en iets in Arizona moet doen en in Pennsylvania en ondertussen ook nog Georgia, op een gegeven moment loopt het water uit zoveel gaten dat je het niet meer gesteld krijgt.
Ja, ik denk wel dat het belangrijk is om hier te kijken, niet alleen maar naar Trump, maar ook naar zeg maar de cirkel om hem heen. is het zo dat dat zeg maar de Republikeinse partij met hem meebeweegt. En als het zo is, dan zijn er best wel veel manieren om het systeem, om daar moeilijkheden te creëren voor een voor de democratie in het geheel, voor de overdracht naar de democraten. Je hebt dus dat systeem met kiesmannen, wat eigenlijk een beetje idioot is, dat er gewoon fysieke mensen hun stem moeten gaan uitbrengen en allerlei dingen die toch aanknopingspunten zijn om daar de gaten in te schieten.
Maar noem eens iets waar je concreet bang voor bent?
Nou ja, er is bijvoorbeeld, er worden in de Republikeinse Partij wordt wel de mogelijkheid geopperd dat gouverneurs van individuele staten een andere set kiesmannen aanwijzen dan degene die volgens de kiesuitslag zou moeten zijn. Nou ja, dan als zoiets, dat is natuurlijk zonder precedent, maar dan krijgt het systeem wel een serieuze stresstest, want volgens de wet moeten die kiesmannen hun stem uitbrengen en wordt degene waarop ze heeft gestemd president. Dus ik bedoel alleen maar, als je ziet nu toch bijvoorbeeld Lindsey Graham, een belangrijke senator, zich toch een beetje achter die sabotagepogingen van Trump schaarde. Als dat hem toch genoeg mensen zijn, dan...
Ja, daar heb je gelijk in. In die zin heeft Trump de Trump-campagne gelijk als ze zeggen, dit is nog niet voorbij. Ze zullen alles doen wat er te doen valt. Komt het over dat scenario van de kiesmannen waar je het net over had, dan komt de druk inderdaad zwaar op Pennsylvania te liggen, waar de gouverneur dan wel weer een democraat is. Maar goed, dat is iets wat ik zeg. Dat biedt allemaal aanknopingspunten volgens mij de komende tijd voor mooie afleveringen Radio Amerika. Iets wat ik me trouwens tot slot nog afvroeg is, weet je, die discussie begint ook weer op te laaien. Konden we dit nou zien aankomen? Zijn deze resultaten nou conform de verwachtingen? Zijn verwachtingen gelogenstraft? Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, nou, mijn verwachtingen in ieder geval niet. Ik ben er heel erg verbaasd over hoe ver dit af ligt van de voorspellingen. En dit ligt verder bij de voorspellingen vandaan dan in 2016. Maar het is tegelijkertijd zo dat de peilingbureaus ook veel meer hun best hebben gedaan om duidelijk te maken dat zij... dat alles met onzekerheid omkleed is. En ik bedoel, ik ben er erg verbaasd mee. En er wordt nu al veel geschreven over hoe die peilingbureaus zich hebben gedisqualificeerd. Maar tegelijkertijd begrijp ik toch ook de woede waarmee dat soms gepaard gaat, begrijp ik niet zo goed. Kijk, als er een WK-finale is, zeg maar, dan wil je van tevoren er een beetje over praten. Wie zou er winnen? Je probeert in te schatten hoe sterk de teams zijn. En dan komt er een analyse en het pakt dan waarschijnlijk toch net wat anders uit. Maar en die bedrijven die dat doen, die verdienen natuurlijk geld mee. Maar dat ze er naast zitten, ja, ik begrijp de woede erover, begrijp ik soms wat minder. Ik vind het ook gewoon leuk en interessant om er naar te kijken. En
Trump zelf wakkert die woede natuurlijk aan. Die noemde in die beruchte speech waar we het net al over hadden, noemde die de peilingen, dat noemde die suppression polls. Die zijn bewust laag gehouden om de opkomst van mijn kiezers naar beneden te drukken. Nou ja, dat is natuurlijk uit de lucht gegrepen. Maar ik weet het nog niet zo goed. Zaten de peilingen er echt zo naast? Ik had toch het indruk dat het gewoon dat de hele brede conclusie uit de peilingen was: het is ongelooflijk spannend en het wordt een nauwe race. En dat is het gebleken. En als we straks de echte einduitslag hebben en een aantal van die staten die nu, waar we het in het begin ook over hadden, Arizona, Pennsylvania, Georgia, om die maar even te noemen, stel dat die naar Biden gaan, dan heb je een behoorlijk stevige overwinning qua kiesmannen voor de Democraten. Dus
ja, het is wel grappig. Dat lijkt nogal op een tijd terug. Ik moest denken aan 1948. Toen had je Truman tegen Dewey. Een bekende verkiezing waarbij Truman met een enorme glimlach de Chicago Tribune laat zien. Dat is zo'n iconische foto. Daarop staat dan Dewey defeats Truman. En dat kon hij laten zien terwijl hij gewonnen had. Zodat de peilingen die zitten er wel vaker naast. En dat laat ook de gevaren zien van op die peilingen gaan koersen. Want die verkiezingen zelf, dat zijn toch een moeilijk beheersbaar beestje. En in het verleden zijn er dus presidentskandidaten nog wel erger mee onderuit gegaan om daarop te rekenen.
Ja, nee, dus dan, het is pas echt voorbij. Voor mij is het pas echt voorbij op het moment dat er een volgende president of dezelfde, waar ik dus niet echt meer van uitga, maar weer, Het is pas over als het over is. Als er iemand weer geïnaugureerd is, dan pas haal ik rustig adem. En tot die tijd blijven we dit gewoon zo volgen.
Ja, nou, hier op de redactie staat een champagne, Casper. Dus wij geloven erin. Wij zijn al heel blij in ieder geval met deze ontwikkeling.
Ik spreek je gauw weer, Rutger.
Ja, tot snel. U luisterde naar Radio America, een podcast van de Groene Amsterdammer. Als u deze aflevering interessant of goed vond, dan kunt u ook de vorige afleveringen terugluisteren. Die staan allemaal nog online. Volgende week is de reguliere podcast van de Groene Amsterdammer online en daarna komt Radio America weer in de lucht. Als u deze podcast goed vond, deel hem alsjeblieft en like hem op het platform waarop u deze podcast luisterde.